Goedemorgen, broeders en zusters. Het is pijn om met zo'n flink aantal bij elkaar te zijn. We zien dat het echt de besturing van God is dat we hier nu deze zaal gevonden hebben. En vanmorgen wil ik met u spreken over een zeer belangrijk onderwerp waarmee we in conflict komen met eeuwenoude tradities. En dat is wel naar aanleiding van twee woorden uit de Bijbel die een enorme invloed hebben gehad op het denken en leven van vele christenen in de kerken en kringen. En dat is wel de tekst: zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeente zwijgen. Want het is haar niet vergund te spreken. Dat is één. Het is haar niet vergund te spreken. En dat wat en de Luther zou zeggen, dat woord zullen ze steken lassen. Dat woord moet je laten staan. En ja, dan zit je natuurlijk als man wel eens. Mijn vrouw die heeft wel eens een hele week gesproken. Daar is dat boek uit verschenen van de Johannesbrieven. En dan denk je, moet je dan je hoofd schudden en zeggen, wat hebben wij de wet des Heren weer overtreden? Want Paulus zegt het erbij, ik wil dat hetgeen hij schrijft een gebod des Heren is. En dan heeft hij nog een andere tekst, die we dan ook nog achter de hand houden. Een vrouw moet zich rustig in alle onderdanigheid zich laten onderrichten. Maar ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft. Nou, wat doen we daarmee? Ja, dat is wel eens waard. Kijk, wanneer wij dat misschien met voeten treden, dan is het toch wel eens waard om te vertellen waarom we dat doen. En wat voor achtergrond er is. Ja, want meer dan de helft van de gemeente, als het geen 2/3 van de gemeente is van Jezus Christus, wordt daar dan toch maar mee uitgeschakeld. En daarom gaan we het eerst eens lezen. 1 Korinthe 14. We gaan eens lezen die pericoop. Ik zou zeggen dat we de zaak in de context, in het verband lezen. Kan wel? Mooi. We gaan het eens in het verband met elkaar lezen. Daarvoor hoop ik dat u uw Bijbel erbij houdt. Want ik kan u niet overtuigen als u niet in de Bijbel gelooft. En daarom lezen we 1 Korinthe 14 en dan beginnen we maar bij het 31ste vers. Want gij kunt alle één voor één profeteren, opdat alle lering en alle opwekking erdoor ontvangen. En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeente zwijgen, want het is haar niet vergund te spreken. Maar ze moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. En als ze iets willen te weten komen, moeten ze thuis haar mannen om opheldering vragen, want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. Of is het woord God bij u begonnen, of heeft het alleen u bereikt? Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wel weten dat hetgeen ik u schrijf een gebod des Heren is. Maar als iemand hiermee niet rekent, dan wordt met hem niet gerekend. Zo dan, mijn broeder, streeft ernaar te profeteren en belemmert het spreken in tongen niet. Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden. En dan 1 Timotheus 2. Vers 11. Een vrouw moet zich rustig in alle onderdanigheid laten onderrichten. Maar ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft. Ze moet zich rustig houden. Want eerst is Adam geformeerd en daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen. Doch ze zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende. Indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging met ingetogenheid. U ziet wel, als je dat zo leest, dat je denkt, hoe moet je dat nu recht breien? Nou begin ik al te zeggen dat Paulus in 1 Korinthe 14, als u dat erbij neemt, vers 31 zegt, gij kunt alle profeteren. En alle moeten lering hebben en alle opwekking. Geldt dat nu voor de vrouwen of alleen voor de mannen? Dat alle. Alle profeteren, alle lering en alle opwekking. Of krijgen de vrouwen geen lering en geen opwekking? Of hoe zit dat? Dan zeggen we ja, alle, daar is ook de vrouw bij inbegrepen. In 1 Korinthe 11 vers 5, daar heeft Paulus het juist gehad over zijn ordeningen. Hij zegt, jullie hebben je trouw gehouden aan de overleveringen die ik gegeven heb. En dan zegt hij duidelijk, een vrouw die bidt, en die profeteert met gedekte hoofden. Maar hij gaat ervan uit dat een vrouw bidt en dat een vrouw profeteert in de gemeente. En dat alle, dat wordt hier driemaal herhaald. En hij heeft het dus over de profetie. En hij zegt, de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen. Niemand wordt verplicht en is verplicht te profeteren. De gave van de profetie ontneemt aan de profeten nooit de controle van hun eigen geest. En in de gemeente, zegt dan Paulus, haat God elke verwarring. Wanneer men zich niet voegt naar de gestelde regels in zo'n gemeente. In de gemeente hoor je ook de fatsoensnormen in acht te nemen. En de samenkomsten moeten zo zijn onder ons, dat de buitenstaander daar geen aanstoot aanneemt. Maar in tegendeel, dat hij getroffen wordt door de harmonie en de eensgezindheid en de ordelijkheid en de rust en de vrede en de zelfbeheersing die de gemeenteleden aan de dag leggen. En dan is het merkwaardig dat als je een Statenbijbel bij je hebt, dus een oude vertaling, dat de zinconstructie wel geheel anders is dan in onze nieuwe vertaling. En ook de oude, de vertaling in het Engels, de King James vertaling, is precies ener als de Statenvertaling. En zo zijn er nog zeer vele vertalingen. En dan lees ik het maar eens, vers 33, zoals het in de Statenvertaling staat. Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de gemeenten der heiligen. Dus dat wat onze nieuwe vertaling heeft in vers 34, waarmee 34 begint, daar eindigt dus de Statenvertaling mee. En zeer vele vertalingen. Dus ik lees het nog eens, want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de gemeenten der heiligen. Dat is duidelijke taal voor de gemeente. Het gebruik van de geestelijke gaven moet in alle orde verlopen, vandaar dat hoofdstuk dat hij geschreven heeft, hoofdstuk 12, 13 en 14. Dat gaat over een ordelijk verloop. Alle mogen in tongen spreken, alle mogen profeteren, alle bidden, maar, en dan komt het, er moet orde zijn en vrede, zoals in alle gemeenten der heiligen. Er mag geen gemeente zijn waar geen orde is en geen vrede en waar er wanorde is. Dat bedoelt de schrijver. En dan lezen we, zoals het er rechtstreeks staat, ook in de Statenvertaling. De Statenvertaling begint dan vers 34 met dat, maar dat staat er ook niet. Maar gewoon, de vrouwen moeten in de gemeente zwijgen. Want het is haar niet vergund te spreken, maar ze moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. En als ze iets willen te weten komen, moeten ze thuis haar mannen om opheldering vragen, want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. Dus dan begint Paulus dus te schrijven, de vrouwen moeten in de gemeente zwijgen. Zo staat het er ook helemaal letterlijk in de grondtekst. En die benadert dus de Statenvertaling naar gewoonte het dichtst. Dus in hoofdstuk 11 heeft Paulus duidelijk gezegd dat zij in Korinthe zijn overleveringen hadden overgenomen, die hij zelf aan de gemeente gegeven had. En die waren dus afwijkend van andere overleveringen. Want hij zegt, ik ben blij dat jullie mijn overleveringen gehoorzaamt. En bij die overlevering van Paulus was inclusief dat de vrouwen mochten bidden en profeteren, net zoals de mannen. Dan laten we het dus maar buiten beschouwing, of dat met een doekje moest zijn, of zonder doekje, maar ze mochten dat in elk geval, daar gaat het over. Een vrouw heeft dezelfde geestelijke wapenrusting als de man. Zij is met dezelfde geestelijke begaafdheden toegerust. Voor God bestaat geen man of vrouw. Daar is geen verschil tussen. In de geestelijke wereld mag zij ook duivelen uitwerpen. Want zij behoort tot de categorie waarvan Jezus zegt, de gelovigen zullen dat doen. Zij mag ook in nieuwe tongen spreken. Zij mag ook op zieken de handen leggen. Zij mag ook profeteren, zegt Paulus in hoofdstuk 11, vers 5. Dat wil zeggen, zij mag de gemeente hierdoor vermanen, vertroosten, stichten, bemoedigen. Want dat is de profetie. Vele mensen menen dat de vrouw iets op haar hoofd moet hebben. En het merkwaardige is dat ze dan tegelijk verbieden dat de vrouw mag spreken. Dat rammelt natuurlijk. Ze zeggen, ja, de vrouw die moet iets op haar hoofd hebben en dat nemen ze dus. Maar als Paulus zegt dat de vrouw mag bidden en profeteren, dan willen ze dat wel verbieden. Maar Paulus zegt hier, alle kunnen profeteren. Alle kunnen leringen hebben en alle opwekkingen door ontvangen. Tijdens de diensten zijn er in vele gemeenten veel meer vrouwen dan mannen. Ik weet niet hoe het bij u is, maar ik kom nog wel eens overal. En dan tel je toch veel meer vrouwen dan mannen. En wat denkt u daar in Korinthe? Of dacht u dat ze daar zondags bij elkaar kwamen en dat iedereen dan vrij had? Moet u maar eens even voorstellen, in het Romeinse Rijk, daar houden ze nog geen zondagrust. Om maar niet te spreken van een zondagsheiliging. Daar ging alles gewoon door, het werk. En hoef u niet te verwonderen dat uiteraard van de zaak er minder mannen waren in de samenkomst dan vrouwen. Die mannen die moesten na hun werk komen. En zo is het, zo ik ga zeggen, gebruikmakende van de woorden die Paulus hier citeert, aan de boze gelukt om het merendeel van de leden der gemeente uit te schakelen. Door ze het zwijgen op te leggen, zoals hier duidelijk staat. Het is, een vrouw mag niet spreken. Het is haar niet vergund te spreken. En spreken is spreken, dat weet u wel. Merkwaardig dat Paulus zegt, waarom? En hij zegt, op grond van de wet. Zoals ook de wet zegt. Ze mag niet spreken en ze is ondergeschikt. Aan wie is ze ondergeschikt? Nu komt de vraag. Is dat een ondergeschiktheid aan haar eigen man, zoals Paulus behandelt in hoofdstuk 11 vers 3, als hij zegt dat het hoofd van de vrouw de man is? Nee, daar gaat het hier niet over. Maar men zegt, ze heeft een ondergeschikte positie in de gemeente. Een ondergeschikte functie. En dan is het natuurlijk de vraag, wie heeft dat dan verboden? Het antwoord is de wet. Maar dan moet je het Oude Testament eens door gaan lezen. En dan moet je de wet eens door gaan lezen. En dan moet je maar eens vragen waar dat dan staat. En welke tekstverwijzing dan er is. Want dat zou wel makkelijk zijn. Dat er hier nou eens een tekstverwijzing stond. En bewezen werd naar Jesaja. Of naar de boeken van Mozes. En dat er stond, kijk daar kun je het nou vinden. Dat zou gemakkelijk zijn. Maar als je nu de hele wet en het Oude Testament doorleest, vind je het nergens. Dat is heel merkwaardig. Als er staat, zoals de wet voorschrijft, dan staat het alleen in 1 Korinthe 14. En nergens anders. En als je dan de geschiedenissen in het Oude Testament leest, dan merk je dat er helemaal geen sprake van is dat de vrouwen altijd de mond houden. Ik denk aan nummerie 27, aan die dochters van de Zelafiat. Die stonden daar ten aanschouw van de hele volksvergadering bij de tabernakel te spreken. En de aanzienlijkste van het volk en de leiders van het volk hoorden dit allemaal rustig toe. En als ze uitgesproken zijn, dan zegt de Heere, ze hebben goed gesproken. Er is niemand die daarover gevallen is. In Exodus 15 lezen we van de bekende profetes Miriam, die met haar meisjes telkens het koor geeft van het lied van Mozes. En zij is de profetes, een erkende vrouw in het midden van de gemeente van het Oude Verbond. Ik denk aan de profetes Deborah. In Richteren 4 van Deborah wordt gezegd dat zij het volk richtte onder de palmboom van Deborah. En niet van Lapidoot, haar man. Want ze was getrouwd, staat erbij, met Lapidoot. En zij richtte het volk. En haar man niet. En zo lees ik dat ook van een profetes Hulda, een zeer wijze en verstandige vrouw die met groot gezag spreekt in de naam des Heren, in 2 Koningen 22 vers 14. En God had aan Heman 14 zonen en 3 dochters geschonken. Daar praten we nu maar niet verder over, die alle in de tempel profeteerden, de zonen zowel als de dochters. In Ezekiel 13, de hoofdstuk, vers 17, dan waarschuwt de profeet voor de vele dochters van het volk die naar eigen inzicht profeteerden. En hij berispt deze vrouwen, niet omdat ze profeteerden, maar omdat ze spraken naar eigen hart, omdat ze het volk misleidden. Dat was zijn bezwaar. Niet omdat ze profeteerden, maar omdat ze verkeerd spraken. Ik denk aan Anna, de profetes, u weet het wel, als Jezus opgedragen wordt in de tempel, dan komt die Anna de profetes, een heel bekende vrouw, hè? En die spreekt dan enkele woorden in het publiek. En Jezus heeft verschillende vrouwen in het publiek laten spreken. Die bloedvloeiende vrouw mocht haar woordje doen. En die vrouw die 18 jaar lang gebonden was, werd ook uitgenodigd door Jezus om haar zegje te doen. En wat denkt u van de Pinksterdag? Is daar enige discriminatie van de vrouw? Daar wordt gesproken over uw zonen en uw dochters. Nou, als de dochters het mogen, mag de moeder het waarschijnlijk ook nog wel. Daar staat zelfs over de dienstmaagden, die de geest Gods ontvangen. En zo kunnen we doorgaan. Over de 4 dochters van Filippus, die profetessen waren. Ja, zeg maar je moet het toch maar letterlijk lezen. Ja, er zijn mensen die letterlijk lezen als het in hun kraam te pas komt. Als Paulus zegt en schrijft dat het voor de ongehuwde goed is om niet te trouwen, dan zullen ze daar toch verder niet op ingaan. Maar dat schrijft Paulus, het is voor de ongehuwde goed om niet te trouwen. Dan zeggen we, ja, maar je moet de tijdsomstandigheden weten. Inderdaad. In Habakkuk staat dat de ganse aarde voor de Heere moet zwijgen. Is dat alleen voor de vrouwen? Of bedoelt men dan ook de mannen? Dus de ganse aarde moet zwijgen. En dan staat er in Psalm 68 vers 12, zo'n mooie psalm, en daar staat hij nou verkeerd in de oude vertaling, maar de nieuwe vertaling, die heeft het dan wel vertaald, die dorst het dan wel aan. De boodschapsters van goede tijding waren een grote schare. De boodschapsters, vrouwelijk, van goede tijding waren een grote schare. Een grote menigte.
Paulus zegt, ik vermaan Euodia en Syntyche, vrouwen die meegestreden hebben met mij in het evangelie. Denk ook maar aan de hele lange lijst van vrouwen die je vindt in Romeinen 16. En dan denk ik ook aan Korinthe, aan dat echtpaar Aquila en Priscilla. En die man Aquila, die staat dan voor Priscilla. En dan gaan er 18 maanden voorbij. En dan lees je opeens steeds Priscilla en Aquila. Dan wordt het omgedraaid. Dan staat de vrouw voorop. En dan lezen we in Handelingen 18, vers 18, dat Paulus op reis gaat met Priscilla en Aquila van Korinthe, waar het hier over gaat, deze plaats, naar Syrië. Dat zijn zijn reisgenoten. U weet dat Priscilla en Aquila, die hadden Apollos onderwezen. De vrouw stond voorop. En ze hadden de weg Gods aan de bekwame redenaar Apollos duidelijker en nader uitgelegd. En nu neemt hij dat echtpaar mee op reis. De vrouw wordt het eerst genoemd. Ik denk dat voor bepaalde mensen dat een aanstoot gegeven heeft. Een vrouw meenemen, waar is dat nou voor nodig? Want die moet dan toch zwijgen. En dan zegt Paulus tot de Korintiërs, want er was natuurlijk aanleiding voor, hebben wij geen bevoegdheid om een zuster, in de Here dan, als vrouw van Aquila, mee te nemen? Mogen wij dat dan niet? Mag Petrus zijn vrouw meenemen, mag ik niet met Aquila en Priscilla op reis gaan? Waarom niet? Misschien liet hij de reis wel betalen door de gemeente. Want hij heeft het erover dat hij het meestal voor zichzelf betaalt. Dat staat in 1 Korinthe 9 vers 5. Mag ik ook een vrouw meenemen? Al was het dan zijn eigen vrouw niet, maar hij reisde met het echtpaar Priscilla en Aquila. Hij zegt, mag er ook geld voor uitgetrokken worden? Ja, maar je zit hier in Korinthe waar een Joods gezin de richting was. En die Joden, die Judaïsten zoals wij die meestal aanduiden, die accepteerden geen vrouwen. Zouden we wel werkelijk denken dat Paulus, die steeds het erover heeft dat man en vrouw voor de Here gelijk zijn. Dat was nog nooit gepredikt. Zo'n emancipatie van de vrouw. Dat hij nu plotseling hier in 1 Korinthe 14 een absoluut zwijgverbod aan de vrouw zou schenken. Dat kan hij nooit bedoeld hebben. Nu zijn er mensen die zeggen, ja, dat spreken, dat is een Grieks woord lalein. En dat betekent babbelen. Dat betekent wauwelen. Maar dat woord, dat komt 23 keer voor in hoofdstuk 14. En dan is het altijd spreken in verband met de Heilige Geest. En datzelfde woord, dat gebruikt Petrus als hij zegt, wie spreekt, die spreken de woorden Gods. Dan zou het heel gek zijn als Paulus nou hier bedoelt dat het aan de vrouwen geboden is die zitten kletsen in de gemeente. Niet waar? En de mannen die mogen dat dan waarschijnlijk dan wel. Nee, het gaat hier over in dit hoofdstuk over profeteren en bidden. En in tongen spreken. Daar gaat dat hele hoofdstuk over. En als Paulus dus zegt ze mogen niet spreken, dan moet je dat verband lezen in het hoofdstuk. En dan zou hij dus al in tegenstelling met wat hij vroeger gezegd had, dat een vrouw wel mocht bidden en profeteren, zou hij nu zeggen ze mag het weer niet. En tot in het laatste vers van dit hoofdstuk gaat het over het profeteren, want dat eindigt in vers 39. Streeft ernaar te profeteren en belemmert het spreken in tongen niet. Dan gaat je misschien al een lichtje op wat men dan van die vrouw eiste. En Paulus zegt, moet je niet doen. Hij zegt, er is een verbod, want het is haar niet vergund. De Statenvertaling heeft, het is haar niet toegelaten. Dan denk je, waar heeft hij het over? Dat is dus een regel die hij aanhaalt. Want het is haar niet toegelaten. Ze moet ondergeschikt blijven, dat zegt de wet. Dus men had een regel, een instelling waar hij zich op beroept. Er zijn wel meer wetten die er zijn. Ongeschreven wetten of verordeningen van mensen. En daar in die Korinthische gemeente, dat weten we uit de 2e Korinthe heel goed, er waren ontzaglijk veel joodsgezinde christenen. Judaïsten, waarvan Paulus zegt ze werden aangevoerd door schijnapostelen. Je had naast de Tora, de wet van Mozes, had je nog tal van wetten. Je had ook nog een heenwijzing naar de traditie. Je had de Talmud. En de Talmud, dat is een hele Bijbel, zou ik eens zeggen, naast de Bijbel, van allemaal Joodse overleveringen. Zoals, we zouden zeggen, zoals de catechismus gezag heeft in de gereformeerde kerken. Zo had de Talmud het grote gezag bij de Joden. Maar Paulus had ook zijn overlevering gegeven. Waarom moest hij overlevering geven? Omdat Paulus natuurlijk zich niet kon beroepen op geschreven wetten. Hij schreef zelf het woord God. Dus hij zegt, jullie hebben gedaan wat ik gezegd heb. Naar, in tegenstelling met de gewoonten en de zeden die bij de Joden verboden waren. Want het was de vrouw in de synagoge verboden om te spreken. Wat doet nu hier eigenlijk de apostel? Hij citeert, hij haalt dus aan wat die Joodse mensen, die Joodse christenen, hadden geschreven aan hem. Wat die Joodse christenen onderwezen in de gemeente. Paulus zegt later, die schijnapostelen, die niet meer het evangelie van Jezus Christus gepredikt hebben, in 2 Korinthe 11, vers 4 en vers 13. En die Joodse christenen, die leerden vanuit hun opvoeding en vanuit wat ze uit die synagoge hadden geleerd en wat ze in die Talmud hadden gelezen. Die hadden geleerd dat de vrouwen moesten zwijgen. Een heel enkele maal gebruikt onze nieuwe vertaling wel eens aanhalingstekens. Je zult ze praktisch nooit in de Bijbel vinden. Waarom niet? Want dan had de hele Bijbel vol moeten staan met aanhalingstekens. Dat is duidelijk. God sprak en weet ik wat allemaal. Nu, het zijn bijna altijd aanhalingen. Een heel enkele maal gebruikt onze nieuwe vertaling wel eens aanhalingstekens. Je zult ze praktisch nooit in de Bijbel vinden. Waarom niet? Want dan had de hele Bijbel vol moeten staan met aanhalingstekens. Dat is duidelijk. God sprak en weet ik wat allemaal. Nu, het zijn bijna altijd aanhalingen. Maar als je nou eens opzoekt Job 42. In de nieuwe vertaling. Job 42. Ik zag dat toevallig omdat ik een toespraak had gemaakt over Job 42. Of over Job. Job 42, daar staat. Toen antwoordde Job de Heere. Ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen uw plannen wordt verijdeld. Wie is het toch die het raad besluit omsluit zonder verstand? Nee. Dan zeg je, waarvoor zetten ze dan nou die aanhalingstekens? Ja, omdat die vertalers wel drommels goed weten dat Job dat niet gezegd had. Kijk, dat is een citaat. En hoe weten ze dat? Omdat het in de vorige hoofdstukken door God zelf was gezegd. Daarom staat dus aanhalingstekens. We hebben de vertalers ertussen gezet. Omdat ze zeker wisten, dat zijn geen woorden van Job. Maar dat had God tot Job gezegd en dat haalt Job hier aan. Maar als die aanhalingstekens er niet gestaan hadden, dan had je gedacht... Oh, dat heeft Job zeker gezegd. Maar omdat men nu toevallig weet dat God het gezegd had, daar verzet men dat hier tussen haakjes. Dus hij zegt, ik weet, heren, dat gij alles vermoogt en dat geen uw plannen wordt verijdeld. U hebt straks tot mij gezegd, wie is het toch die het raadsbesluit omsluit zonder verstand? Daarom beleid ik, omdat ik dat gedaan had, dat raadsbesluit omsluit. Daarom ik verkondigde zonder inzicht dingen mij te wonden waar die ik niet begreep. U hebt tot mij straks gezegd, hoor nu, en ik zal spreken met het hoofdletter. Ik wil u ondervragen of dat gij mij, uw God, onderricht. En dan moet ik antwoorden, toen u dat gezegd hebt, slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. U ziet, dat is een tweegesprek. Maar als die aanhalingstekens er niet gestaan hadden, dan had hij het nooit gezien. Nou, je zegt, was dat gek? Wat is dat vreemd? Nou, nu lees ik 1 Korinthe 14 nog eens. Vers 34. Ik heb al gezegd, dat begin, dat hoort bij 33 thuis, volgens vele vertalingen. Nou, nu begint het, en dan zou ik zeggen, aanhalingstekens van onderen. De vrouwen in de gemeente moeten zwijgen, want het is haar niet vergund te spreken. Maar ze moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. En als ze iets willen te weten komen, moeten ze thuis haar mannen om opheldering vragen. Want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. Aanhalingsteken sluiten. In de Talmud, dat is dus het allerbelangrijkste Joodse geschrift dat er bestaat. U kunt dat nagaan in de christelijke encyclopedie. Nee? Daar werd dus naast de Tenach, of de wet, noem het Oude Testament, werd ook onderwezen de voorschriften van de Joden, uit de Talmud. Dus men gaf in de synagoge, behalve een verklaring van de Bijbel, de gewone Oude Testament, gaf men ook een verklaring van de Talmud. Zoals wij in de gereformeerde kerken vroeger hadden, dat men s'avonds uit de catechismus sprak. Ik weet niet hoe je dat nog herinnert. Sprak men s'avonds over de catechismus en zei, dat spreek je helemaal niet uit de Bijbel. Nou, zo sprak men daar over de Talmud. En wat stond er in de Talmud, want die hebben ze nu nog. Het is een schande voor een vrouw om haar stem tussen de mannen te laten horen. Dat staat in de Talmud, in de wet van de Joden. We zouden zeggen, stond in de catechismus voor de Joden. Het is een schande voor een vrouw om haar stem tussen de mannen te laten horen. En nu zet Paulus hier zijn eigen standpunt uiteen. Want wat is die, waar is hij mee bezig in Korinthe? Om een hele serie vragen te beantwoorden. Dat heb je ongetwijfeld wel eens gehoord. Hij had van een hoop dingen gehoord. Ruzies. Nee? In hoofdstuk 15 zegt hij, ik heb gehoord dat er sommigen van jullie zijn die de opstanding lopen. Vandaar hoofdstuk 15 over de opstanding. Omdat hij later moet zeggen, in vers 12 van hoofdstuk 15, hoe kunnen sommigen onder u ertoe zeggen dat er geen opstanding in de doden is? En daarom schrijft hij dat hele hoofdstuk. Dus hij heeft ook nog een brief met een groot aantal vragen gekregen. Want gebruikt hij zelf. Hij zegt, jullie hebben een aantal vragen gesteld. Nou, die ga ik eens beantwoorden. Wat nu de punten betreft waarover gij mij geschreven hebt. Hoofdstuk 7 vers 1. De punten waarover gij mij geschreven hebt. Die is die al aan het behandelen. Ik noem bijvoorbeeld een van de punten. De sterken en de zwakken. In de gemeente. De een die at afgodenvlees en de ander dorst het niet. En wat doet Paulus nu als hij dan zo'n hoofdstuk behandelt? Wij zouden zeggen, dan zet hij er wel eens een vet tussenkopje boven. Dan zet hij er iets boven wat die mensen geschreven hadden. Ik noem maar een tekst. Die sterken die schreven aan hem, alles is mij geoorloofd. Had Paulus waarschijnlijk zelf ook gezegd. Alles is mij geoorloofd. Maar nu schreven ze dat. En daarmee drukten ze die zwakken in de hoek. Je mag alles eten, alles is mij geoorloofd. Paulus gebruikt het zelf meermalen. Maar weet je wat hij er nou prompt achter zegt? Als zij dat nou schrijven, hij zegt maar alles is niet nuttig. Heb je het in de gaten? Ze hadden geschreven, Paulus, alles is geoorloofd. Hij zei, ja, maar alles is niet nuttig. Ze hadden geschreven, alles is geoorloofd. Hij zei, maar alles bouwt niet op. Merk u? Dan haalt hij even aan en dan geeft hij het antwoord. Zet hij de prompt achter, alles is niet, bouwt niet op. Ze hadden de opmerking gemaakt, eten of niet eten brengt je echt niet dichter bij God. Ja, duidelijk. Of je vlees eet of niet eet, je komt er niet dichter bij God. Dat zei de sterke. En wat zegt Paulus? Maar je moet de zwakke geen aanstoot geven. Zegt hij er in 8 vers 8, zet hij er ogenblikkelijk achter. Maar je moet er geen aanstoot geven. Dus eerst haalt hij die zin aan. En dan maakt hij zijn opmerking. Je hebt gelijk. Eten en niet eten, dat brengt je niet dichter bij God. Maar je moet ook geen mens aanstoot geven. En dan in deze hoofdstukken begint hij... Van de geestelijke gaven wil ik niet dat onkundig zijt. En hij zegt in een paar versen terug in vers 29. En wat de profeten betreft. Nou, er is ook al wel vragen gesteld. Hij zegt wat de profeten betreft in vers 29. U kunt zien, hij haalt iets aan. En zo haalt hij aan de kwesties over het huwelijk. Over het recht zoeken bij ongelovigen. En nu hadden die judaïsten geleerd, de vrouw moet zwijgen in de gemeente. Dat waren de Joodse christenen. Ze moeten in de dienst ondergeschikt blijven. En als ze gehuwd zijn, dan moeten ze thuis de mannen maar vragen. Dat kan natuurlijk niet iedere man, dat kan een weduwe niet en dat kan een ongetrouwde vrouw niet. Maar dat leerde de wet. Welke wet? De Talmud. En er waren ontzaglijk veel geschillen in de Korinthische gemeente. Nou, die mannen en die vrouwen die hadden thuis nogal heel wat te bespreken. Dingen die het huwelijk betroffen en die de gemeentezaken betroffen. Want de orthodoxe Jood vond het schandelijk, onbetamelijk, dat een vrouw zich in de discussie op één lijn stelde met een man. En dat merk je in de hele, alle Joodse geschriften. Niet in de Bijbel zelf, maar wel in de Joodse geschriften. En dat heeft aangeslagen bij de kerkvaders en bij de Romeinse kerk natuurlijk op een ontzaglijke wijze. Maar het evangelie van Paulus, de overlevering die hij gebracht had, dat was de absolute gelijkheid tussen man en vrouw. Tussen Grieken en barbaren, heren en knechten, mannen en vrouwen. U weet het wel, ze zijn allemaal voor God gelijk. Dus wij lezen vers 34, dus zo in gedachten. Jullie schrijven mij, de vrouwen moeten in de gemeente zwijgen. Nou, dat hebben jullie geschreven. En wat zegt hij dan in vers 36? En dat of kun je wel weglaten, of, er staat in de Statenbijbel heeft dat ook niet. Dat is een woordje dat sommigen vertalen werkelijk. Of, oh ja, is het woord God bij u begonnen? Oh ja, werkelijk. Zo zegt hij het. Oh ja, is het woord God bij u begonnen? Of heeft het alleen u bereikt? Dat tweede of, dat is goed. Dus hij zegt, oh ja, is het woord God bij jullie begonnen? Heeft het alleen jullie bereikt, judaïsten, Joodse christenen, waar ik altijd zo'n moeite mee heb gehad en nog heb? De Statenvertaling heeft, is het woord Gods van u uitgegaan? Is het alleen voor jullie bestemd? Is het alleen tot u doorgedrongen, dat woord Gods? En dan is het antwoord, de boodschapsters van goede tijding waren een grote menigte. Ja. Indien men tenminste hen niet functioneel aan de kant zet. Want dan worden ze minder. Dan hou je niks meer over van die boodschapsters. Het woord God. Een heel eigenaardige uitdrukking hier ook, het woord van God. Dat is niet zomaar maar dat woord van God ging uit tot Johannes, de zoon van Zacharias in de woestijn. Dat is het woord van God. Dat is dat geladen woord door de Heilige Geest. Dat bedoelt hij, het woord van God. Dat profeten zeggen. En dan zegt hij, het woord van God komt natuurlijk ook door middel van de profetie. En dat werkt ook door in de tongentaal. En dat woord van God dat door de profetie werkt, en dat woord van God dat in de tongentaal werkt, daar kun je zeker van zijn, dat heeft niets te maken met kerkelijke traditie, dat heeft niets te maken met overlevering van mensen, en met mensen die de vrouw achterop zetten. Dat woord van God is levend. Dat barst ertussenuit, of het mannen of vrouwen zijn. Dat woord van God, dat impliceert een opdracht. Het woord van God kwam tot Johannes, zei ik al, de zoon van Zacharias in de woestijn. En dat woord van God, dat ging later uit Jeruzalem. En wie zaten daar? 120 mensen in die opperzaal. Waaronder enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus. Dat staat er dan nog bij. Waaronder enige vrouwen, want anders zou je denken, er mochten alleen maar mannen komen en mannen spreken. Maar die waren daar bij elkaar. Daar ging het vanuit. Van Jeruzalem naar Judea en Samaria. Dat woord van God, dat gaat dan door de wereld. Gedragen door mannen en vrouwen. Ook in de tijd van Paulus, ook nu. En dat woord van God, als dat over de wereld gegaan is, dan komt dat op een gegeven ogenblik tevoorschijn als de ruiter op het witte paard, gevolgd door de heerscharen die in de hemel zijn. En zijn naam wordt genoemd het woord God. En die erachter zijn in witte klederen, ook op witte paarden, het beeld van de Heilige Geest. Of dacht u dat het alleen maar mannen waren? Die erachter komen. Dat alleen maar mannen die heerscharen in de hemel vormden. Nee, dat zijn zij die geïdentificeerd worden, die vlees geworden zijn met het woord God. En dat woord God, dat gaat uit om te doen wat God behaagt en te volbrengen waartoe hij het gezonden heeft. En het bereikt mannen en vrouwen en het wordt gebracht door mannen en vrouwen. En dit woord van God, wat Paulus zo gepredikt heeft over het koninkrijk van de hemelen, wordt niet verkondigd door een christendom dat onder de wet is. Want die zijn met elkander in strijd. En het wordt niet verkondigd door een christendom dat allerlei inzettingen heeft. En verordeningen van mensen. Maar die leven naar de koninklijke wet. Die der vrijheid, zegt Jacobus. Dus ook voor de vrouwen vrijheid. Want het is de koninklijke wet die der vrijheid. Die had men nooit gekend. En die kennen nog een massa christenen niet. De wet der vrijheid. Kijk, dan begrijp je ook dat Paulus zegt, maar denk er aan, er moet orde zijn en regel in de gemeente. En dan die wet van de vrijheid. Dat woord kon op de Pinksterdag een aanvang nemen. Met 120 mensen. Met vrouwen en met mannen. Ik kan me begrijpen dat Paulus hier protesteert. Daar is hij dus een protestant voor. Want dan moet je beslist niet Rooms-Katholiek zijn. Hij protesteert tegen de broeders. Die willen een oude lap zetten op een nieuw kleed. Want dat is het. Nu gaan we eens kijken naar Timotheus. Want anders zou je zeggen, ja, dat staat dan toch ook maar weer. En dan kan je dat toch niet tussen aanhalingstekens zetten. Nee, dat gaat ook niet. Tweede Timotheus 2 vers 11. We gaan het eens lezen. Een vrouw moet zich rustig in alle onderdanigheid laten onderrichten. Maar ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag heeft over de man. Maar ze moet zich rustig houden. Hou je vinger nou maar bij, bij die pericoop. Paulus leerde, in tegenstelling met de hele antieke wereld van zijn tijd, de vrouw is gelijk aan de man, voor God. Was nog nooit verkondigd. U moet eens even denken, de Arabieren, je moet eens vragen aan de vrouwelijke zendelingen, want je hoeft er als man nog niet te werken, de vrouwelijke zendelingen, als ze met die vrouwen spreken en het evangelie brengen, dan zeggen die vrouwen, ik ben een koe, ik heb geen verstand. Ja, dat zeggen ze vandaag en de dag nog. Men debatteerde onder de Joden of een vrouw een ziel had. Als je de prediker leest, dan staat er in hoofdstuk 7, meen ik, hij zegt, ik heb wel eens een man ontdekt, maar een vrouw onder de 1000 heb ik nog nooit gevonden die voor mij acceptabel was. Dan heb je de gedachte van de mensen in die tijd, prediker 7, meen ik. Het evangelie van Paulus heeft de wereld op zijn kop gezet. Was een revolutionaire prediking. En Paulus voelde wel, je kunt niet te ver gaan. Want hij stond tegenover de hele traditionele wereld. En daarom zegt hij, want het was al uitgesloten dat een vrouw onderricht kreeg. Hij zegt, een vrouw moet zich maar rustig laten onderrichten. In alle onderdanigheid. Aan Gods wetten. En alle onderdanigheid aan degene die haar les geeft natuurlijk. Niet aan de man, maar hij bedoelt natuurlijk aan alle onderdanigheid. Aan Gods wetten en alle onderdanigheid aan degene die haar les geeft natuurlijk. Niet aan de man, maar hij bedoelt natuurlijk aan alle onderdanigheid van degene. Je moet de leraar bijvoorbeeld onderdanig zijn. Paulus zegt in Korinthe 16 vers 16. Stel je onder zulke mensen. Als ze je les geven, stel je er dan onder. Hij zegt in Hebreeën 13 vers 7, houd uw voorgangers, uw leiders in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken. Onderwerp u aan hen. Hij was bezig met de emancipatie van de vrouw. En de Joodse richting die nam dat natuurlijk niet. Hij zegt, als een vrouw nu onderricht krijgt, wat zo absurd is bij de Joden. De Talmud zegt, je kunt beter de wet verbranden dan aan een vrouw de wet toevertrouwen. De Talmud zegt, wie zijn dochter de wet onderwijst, die is gelijk aan iemand die haar doet zondigen. Nou, dat is de Talmud. Kun je lezen in de Talmud. De Joodse Bijbel, zouden we zeggen. Nou, daar moest nou Paulus tegen heel die wereld moest hij opknokken. Ik kan me best begrijpen dat hij zegt, als je nou onderricht krijgt, maak er nou niet te veel lawaai bij. Ga dat nou niet aan iedereen vertellen, doe dat nou rustig aan, kalmpjes aan. Net zo goed als wij zouden zeggen, als een vrouw bij ons zit, en de man die wil dat niet hebben, ga daar nou geen ophef van maken. Doe het nou maar kalm en rustig, zodat eigenlijk niemand het ziet, want je man die heeft dus een hekel aan dat je bij ons komt. Nou, dat zouden wij ook zeggen. Rustig aan maar. Nou, zo zegt hij het ook, laat ze dat nou maar rustig doen. Want het is al zo geweldig iets dat jullie onderwijs mogen krijgen. Dat jullie erbij mogen zitten. Die emancipatie die gaat niet ineens, bedoelt hij. En dan kan ik me voorstellen, als men al moeite heeft dat de vrouw onderricht krijgt, dat ze niet moet gaan beginnen om onderricht te gaan geven. Dat is nog heel wat anders. En dan ben ik blij dat de nieuwe vertaling in elk geval er geen komma achter zet, zoals zoveel vertalingen. En dan zal ik eens lezen met de komma in vers 12. Maar ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft, komma. Of gezag over de man heeft. Dat zetten de meesten. Maar de nieuwe vertaling doet dat niet en er is ook helemaal geen reden voor. Want als je het werkelijk leest zoals het er staat, dan bedoelt Paulus dit. Ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft aan of gezag over de man heeft. Die zin die loopt gewoon door. Dus het gaat erover dat een vrouw geen onderricht geeft aan de man. Want dat was helemaal onacceptabel. Hij zegt niet, een vrouw mag geen onderricht geven aan een vrouw. Maar hij zegt, je mag het niet aan een man geven. Gezien de ontzaglijke opspraak die we nou hebben. Want aan Timotheus zegt hij dat de oude vrouwen, dat die wel onderricht geven aan de jonge vrouwen. En die moeder van Timotheus en die grootmoeder, die hadden Timotheus onderwezen. Die hadden toch ook onderricht gegeven aan de kinderen. Dus dat is niet een absolute eis, die vrouw mag geen onderricht geven. Want ze mag wel onderricht geven aan de kinderen. Want hij prijst het onderwijs dat Timotheus gehad had. Niet van zijn vader, want er was een heiden, maar van zijn moeder. En van zijn grootmoeder. En in Titus heeft hij het over dat de vrouwen onderricht geven. Dus dat is een enkele bladzijde verder. Er werden in die dagen ontzaglijk veel vrouwen gewonnen voor het evangelie. Veel meer vrouwen dan mannen, zoals nu nog zo het geval is. En daarom zegt hij, ik sta dat niet toe. Je moet voorzichtig zijn, want die vrouwen die gewonnen werden, misschien slavinnen, misschien vrouwen van ongelovige mannen, ja, en dan de zeden van die tijd kennende, hij zegt, wees nou voorzichtig. Maar het gaat erover dat ze geen onderricht mochten geven aan mannen. In de brief van Titus wordt gezegd dat er vrouwen zijn die onderricht geven aan de vrouwen. Denk ook aan Prisca en Aquila. En wat zegt hij dan eerst? Adam is eerst geformeerd. Een hoop mensen lezen, Adam is eerst geschapen. Maar dat staat er net niet. En daarom hebben ze dat woord gezet, geformeerd, maar niet geschapen, want dat staat er niet. Maar dat woord geformeerd, dat wil zeggen, Adam heeft eerst gestalte gekregen. Heeft eerst een vorm aangenomen. Dat staat er.
Het woord scheppen komt er helemaal niet in voor.
Kijk, dat leest men eruit. Dan leest men iets wat er niet staat. Op de klank af leest men dat dan. Hij zegt, eerst Adam gestalte gekregen. We zullen zeggen, eerst Adam is tot ontwikkeling gekomen. En daarna Eva. Kijk, als het gaat over de ontwikkeling van de man en de vrouw, dan is de man eerder in de vrijheid gekomen en eerder tot ontwikkeling gekomen dan de vrouw. Waarom? Omdat ze dat altijd belet hebben. Eerst Adam, dan Eva. Zo zal het gaan in de geschiedenis. Eerst Adam tot ontwikkeling, maar wil niet zeggen dat Eva niet tot ontwikkeling komt, want die moet toch ook in die hemelse gewest daar plaats innemen. En waar er geen verschil is tussen man en vrouw, zal dat dus op een gegeven ogenblik door haar geestelijke ontwikkeling ook tot uiting moeten komen. Eva zal zich op een gegeven ogenblik tot gelijke hoogte ontwikkelen als Adam. En de theologie zegt, Eva dat nooit. Hij zegt, ja, maar die vrouw is tegen verleiding geweest. Nou, en Adam dan? Wat zegt de Bijbel van Adam? Adam in overtreding gevallen. De catechismus zou zeggen, door moedwillige ongehoorzaamheid. Nou, wat is nou erger? Moedwillige ongehoorzaamheid of verleid worden? Is nou Adam beter uit omdat hij moedwillig ongehoorzaam is geweest? Staat hij daarom voor bij Eva? Dan kun je wel sowieso zeggen dat Paulus dat helemaal niet bedoelt. Hij zegt, de vrouw is verleid geweest. Nou, en Adam die heeft moedwillig gezondigd. Die is in overtreding geweest. Staat er uitdrukkelijk. Ja, maar als je in overtreding bent en moedwillig zondigt, dan ben je niet beter uit dan wanneer je verleid wordt. Dus dat bedoelt hij helemaal niet. Nee. Adam was een opzettelijke zondaar. Eva verleid. Adam is daarom meer dan Eva. Het is te dwaas om rond te lopen. En dan zegt hij er nog achter. Zij zal gered worden, behouden worden. Ja. Kinderen ter wereld brengen. En hij nou ongetrouwd bent. Word je dan behouden, kinderen ter wereld brengen, dan grijp je er alweer naast. Dus dan gaat het erover dat een ongehuwde vrouw zonder kind eigenlijk achterstaat bij een ongehuwde vrouw met kinderen. Tja, is het nou een bruut doortrek? Je begrijpt toch zeker wel dat hij dat nooit kan bedoelen dat een vrouw behouden wordt omdat ze kinderen voortbrengt? Nee. Die vrouw is verleid. En dat is de eerste uit het menselijk geslacht. En wat zegt God nu? Haar zaad, het vrouwenzaad, haar zaad, zal de duivel de kop vermorzelen. Als het er nu om gaat, de vrouw is het eerst gevallen, en door de vrouw, en niet door de man, want de man is daar niet bij betrokken geweest, bij de geboorte van Jezus Christus, dat is zuiver door de vrouw geweest. Dan kun je de man, er is geen enkele man die daar de oorzaak van geweest is. Dat is duidelijk. En daar staat ook niet kinderen te baren. Daar staat het kind gebaard hebbende. Als je een Griekse Bijbel hebt, zo'n interlinear Bijbel, dan moet je het maar eens opzoeken. Daar staat gewoon, doch zij zal gered worden, omdat ze het kind ter wereld gebracht heeft. Waar moet je anders door gered worden? Het kind met een hoofdletter. Er staat in het enkelvoud. Het kind barende. Die vrouw die de oorzaak is geworden van de val, omdat ze verleid is. Die vrouw wordt nu ook alleen buiten de man om oorzaak dat de hele wereld gered wordt. Hebben te danken aan een vrouw. Die natuurlijk, want Jezus Christus is verwekt door de Heilige Geest. Maar niet door een man. En dat typeert het denken van Paulus. En dan kun je zien hoe hij over de vrouw dacht. Dit kun je niet uitspelen om de vrouw te discrimineren, maar dat is juist omdat hij de vrouw naar boven wil halen. Hij bedoelt het volkomen anders dan dat de mannen eruit gehaald hebben. Die zei, ja, als ze maar veel kinderen ter wereld brengen, dan zit dat wel goed. En als ze het dan niet doet, nou ja, dan loopt ze achter. Maar je inzicht in Gods woord zegt natuurlijk, je kan Paulus nooit bedoeld hebben. Want dan moet hij niet gaan zeggen, ja jongens, ik raad de ongehuwde aan om maar niet te trouwen. Je kan je toch nooit geadviseerd hebben als daarachter zit dat men zalig wordt door het kinderen baren. Dat is uitgesloten. Haar zaad is Jezus Christus. Dat is het vrouwelijke zaad. En wanneer wordt ze zalig? Als zij blijven in geloof, liefde en heiliging met ingetogenheid. En dan wordt ze behouden. Ter wille van dat kind dat zij gebaard heeft.
Zoals Maria dat voortgebracht heeft. Dan gaan we weer terug naar 1 Korinthe 14. Je ziet wel, ik heb geleerd in mijn leven, als je de Bijbel leest, dat je altijd je betrapt weer, dat je meedenkt met een vorige generatie. En dan moet je gewoon zeggen, alles wat die mensen geschreven hebben, daar ga ik eerst eens een vraagteken achter zitten. En dan ga ik nog eens overdenken. Eigenlijk staat onze opvoeding in de weg. Net zo goed als bij de Joodse christenen in de weg stond. Heel die traditie. Vers 37. Indien iemand een profeet of geestelijk mens meent te zijn, laat hij dan wel weten dat het geen ik u schrijf, een gebod des Heren is. Dat gebod des Heren staat dus tegenover dat, zoals ook de wet zegt. Hij zei, wat ik schrijf is een gebod des Heren. En wat die Joodse christenen mij geschreven hebben, dat is traditie. Ik stel het woord van Jezus Christus er tegenover. Wil je een geestelijk mens zijn? Traditionele mensen zijn nooit geestelijke mensen. Want die bemoeien zich niet met het evangelie van het koninkrijk der hemelen, zoals geestelijke mensen. Het koninkrijk der hemelen is een zuiver geestelijke zaak. Hij heeft het over profeteren. Hij heeft het over in tongen spreken. Nou, dat leer je niet vanuit een traditioneel christendom. Weet je wat een traditioneel christendom heet? Die heeft het over een gewijde kleding. Of je een pij hebt. Of een ambtsgewaad. Het traditionele christendom vraagt, heb jij een vrouw wel een doekje op je hoofd? Of een hoedje? Of dat houdt zich bezig met het eten of niet eten van spijzen? Dat houdt zich bezig met ceremonieën. Met plechtigheden. Met een sabbatsrust die voorgeschreven is. Of een zondagsheiliging, kun je het noemen. En het is altijd bij de traditie een discrimineren van de vrouw. En een profeet heeft alleen aandacht voor de onzienlijke wereld. Anders is hij geen profeet. En daarom heeft hij visioenen. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Een profeet hoort wat de geest tot de gemeente zegt. Een geestelijke, hij zegt hier, als iemand weet een profeet te zijn of een geestelijk mens. Een geestelijk mens is een geestelijk begaafde. Dat staat er, en daar staat letterlijk een pneumaticos. Iemand die met die geestelijke gaven bezig is. Het is ook een tongenspreker. Zou je ook voor kunnen lezen, een geestelijk mens. Maar hij bedoelt iemand die bezig is met de geestelijke gaven. En deze mensen die zich werkelijk bezighouden met de geestelijke wereld, die zullen erkennen dat wat Paulus schrijft goed is. Die zullen zeggen, Paulus die ontvouwt ons de raad Gods en het plan Gods voor alle tijden. Dat is de geweldige achteruitgang van de Pinksterbeweging. Die heeft zich geworpen op dat hoedje. En daarmee moesten ze de demonen weren. Als je het even indenkt, hoe zot en dwaas dat je met een hoedje op je hoofd de duiven van je lijf kunt houden. En dat gelooft men dan. En de ander zegt in het boek Demonen eruit, je moet een kruisje slaan. Dokter Van Dam, je moet een kruisje slaan, dan verdwijnen ze wel. Nou, er verdwijnt geen demon door kruisjes slaan en door een hoedje. Die verdwijnt alleen door je strijd in de hemelse gewesten met de hemelse wapenrusting. De Pinksterbeweging, zo gauw ze afvalt, gaat ze de aarde opzoeken. Dan wordt ze bezig met de dingen van de aarde. Bezig met het volk Israël. De Pinksterbladen staan er vol van een aards volk. In een aardse stad. Een natuurlijk volk. Dat de overwinning moet behalen door aardse wapens. En niet door een geestelijke strijd. Men moet het hebben van massabijeenkomsten. Hoe meer, hoe liever. 1000, 10.000, 15.000. En dan haalt men alles bij elkaar wat rijp en groen is. Van alle kerken en kringen. Het kan niet schelen als er maar vele zijn. En men beroemt zich erop grote gebouwen te kopen. Met kruisen erop. Ja. Dat maakt indruk in deze wereld. Zo. Uiterlijk vertoon. Dat hebben wij tenminste. Wij kopen die kerken op. Of men legt het accent op spijzen. Desnoods op onbespoten groenten. En de ander die zegt dans en muziek. En men heeft de Amerikaanse techniek nodig om die dans en muziek volmaakt te worden. En zo komt men in de blijdschap. Wij zeggen niet dat die dingen verkeerd zijn allemaal. Maar alleen dat ze het koninkrijk der hemelen niet betreffen. Of wat u eet, of u onbespoten groente eet, of bespoten. Dat moet je zelf maar uitmaken. Of iemand die kennis heeft van spijs en van diëten. Maar daar gaat het koninkrijk der hemelen niet over. Paulus zegt, wat ik verkondig, dat is een gebod des Heer. En ik breng de geestelijke wereld, het evangelie van Jezus Christus. En ik sta lijnrecht tegenover de traditionele leringen van de Talmud. Want die houdt zich bezig met de uitwendige dingetjes. Jezus zelf heeft gewaarschuwd voor het zuur decem der Farizeeërs. Die gebonden en lasten opleggen. Lasten. Ik las laatst een artikel onder het opschrift, die moet krom liggen voor Jezus. In een Pinkstertijdschrift. Ja, je moet krom liggen voor Jezus. Grote letters erboven. Lag hij voor ons krom of moeten wij voor hem krom liggen? Kijk, de geestelijke mens die moet weten wat voor schade dat judaïsme aangebracht heeft. Eeuwenlang de vrouw gediscrimineerd en die heeft haar ontwikkeling niet kunnen verkrijgen. Het wordt nog altijd tegengehouden. Maar Paulus zegt, Adam eerst, maar de vrouw die zal ook ontwikkelen. Die vrouw die zal ook gestalte krijgen, want die zal ook haar hoogtepunt bereiken. En het is eeuwenlang geweest, dat mag je niet en dat mag je niet en dat moet je. Smaak niet, raak niet, roer niet aan. Dingen die door het gebruik vergaan. Hebben een schijn van godsdienst. En ze zijn om het vlees niet te sparen. Het vrome vlees, dat wil lijden. Dat vrome vlees, dat wil vasten. Dat vrome vlees, dat wil zich iets ontzeggen, want dan hebben ze een prestatie. En dan zegt de Statenvertaling, vers 38, dan lees ik maar met de oude Statenvertaling, maar hier staat, als iemand hiermee niet rekent, dan wordt met hem niet gerekend, maar als je een Statenvertaling hebt, dan staat er, indien iemand onwetend is, die zij maar onwetend. Indien iemand onwetend is, die is onwetend. Dat vind ik wel een heel wat mooier vertaling. Er zijn mensen aan wie het koninkrijk der hemelen verkondigd is. En ze houden toch vast aan de traditie. Die blijven toch onwetend. Wij moeten kennis vergaderen van de geestelijke wereld. En er zijn genoeg mensen, ook onder de Pinkstermensen, die zeggen, ja, maar ik hou ook die dingetjes nog vast. Ik hou ook dat hoedje nog vast. En die spijswetten. En anders zegt die sabbatsrust, die zondagsheiliging enzovoort. En dat uiterlijke. Al is het maar de streepjesbroek vroeger. Ja, ze houden iets vast. Paulus zegt, als je nou onwetend bent, en u kan het evangelie van het koninkrijk der hemelen verkondigen, maar mensen die het niet accepteren, die blijven onwetend. Want ze houden in het oude vast. Als wij deze weg gaan van het volle evangelie van het koninkrijk der hemelen, dan moet je radicaal breken met het oude. Je moet nooit geen oude lap op een nieuwe lap zetten. Want dan ben je niet meer te bereiken. En je ziet ook vandaag een dag de teruggang. En de charismatische beweging die weer helemaal teruggrijpt naar de traditionele kerken. Jezus zegt, met het gehoor zult ge horen deze boodschap en geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en geenszins opmerken. Als je onwetend bent, dan blijf je onwetend. Geestelijke mensen die weten dat God geen verschil maakt tussen man en tussen vrouw. En Paulus zegt, dat is een gebod van Jezus. Jezus heeft gezegd in de geestelijke wereld, dat huwen ze niet. Jezus heeft zelf gezegd, ze zijn als de engelen gelijk. Er is geen, maar geen seksenverschil. Dat heeft de Heer gezegd in verband met zijn prediking van het Koninkrijk der Hemelen. De Heer heeft nooit de vrouw gedisqualificeerd. Dat heeft de mens gedaan. Dat heeft de traditionele christen gedaan. De gemeente van Jezus Christus is geen natuurlijke vereniging. Als je een korfbalclub hebt, dan heb je mannen en vrouwen. Niks op tegen. De ene helft mannen en jongens en de andere helft meisjes.